enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de verzen 1 en 5. Psalm 45, de verzen 1 en 5.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het boek Esther en daarvan het tweede hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Noch van hetgeen dat onder op de aarde is. Noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen. Want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Esther 2. Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings die hem dienden: men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koningskrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden schoon van aangezicht, tot de burcht Susan, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hegai, des konings kamerling, bewaarder der vrouwen, en men geven haar versierselen. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal worden koningin in stede van Vasti. En deze zaak nu was goed in de ogen des konings en hij deed alzo. En er was een Joodsman op de burcht Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, den zoon van Simei, de zoon van Kis en een man van Jemini. En die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, demwelke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassa, deze is Esther, de dochter zijns ooms, want zij had geen vader noch moeder en was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai haar zich tot een dochter aangenomen. En het geschiedde nu, toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen vele jonge dochters tezamen vergaderd werden op de burg Susan onder de hand van Hegai, werd Esther ook genomen in des koningshuis onder de hand van Hegai, de bewaarder der vrouwen. En de jonge dochter was schoon in zijn ogen en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven. en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. En Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had het haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen, om te vernemen naar de welstand van Esther en wat er met haar geschieden zou. En als nu de beurt van elke jonge dochter naakte om tot de koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschikt was, want alzo werd vervuld de duigen haar versieringen 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. Daarmede kwam dan de jonge dochter tot de koning, al wat zij zeide werd haar gegeven, dat zij daarmede ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. En des avonds gingen zij daarin en des morgens ging zij weder naar het tweede huis der vrouwen onder de hand van Saasgas, de kamerling des konings, bewaarder der bijwijven. En zij kwam niet weder tot de koning, tenware de koning lust tot haar had en zij bij name geroepen werd. En als de beurt van Esther, de dochter van Abigaël, de oom van Mordechai, die hij zich ter dochter genomen had, naakte, dat zij tot de koning komen zou, begeerde zij niet met al dan wat Hegai, des konings kamerling, de bewaarder der vrouwen, zeide. En Esther verkreeg genade in de ogen van alle die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis in de 10e maand, welke is de maand Tebet, in het 7e jaar zijns rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd, en hij maakte haar koningin in plaats van Vasti. En toen maakte de koning een grote maaltijd, al zijn vorsten en zijn knechten de maaltijd van Esther. En hij gaf den landschappen rust en hij gaf geschenken naar des konings vermogen. En toen ten andere malen maagden vergaderd waren, zo zat Mordechai in de poort des konings. En Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk Mordechai haar geboden had, want Esther deed het bevel van Mordechai gelijk als toen zij bij hem opgevoed werd. En in die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bichtan en Teres, 2 kamerlingen des konings van dorpelwachters, zeer toornig en zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt en hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeiden het den koning in Mordechai's naam. En als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden en zij beiden werden aan een galg gehangen. En het werd in de kroniek geschreven voor het aangezicht des konings. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt ook deze morgen weer dezelfde gebleken. Hoe we het ook gezocht hebben, lieve Heere, en hoe we ook geworsteld hebben, hoe we ook ons over deze aarde bewegen, hoe deze aarde ook verandert, al veranderde de aarde van haar plaats, gij blijft dezelfde tot in eeuwigheid. Heere, dat we het mochten bekennen, wie we zelf zijn en wie we geworden zijn in Adam en wie we zijn voor u. Wij hebben gezondigd, maar wij hebben tegen u gezondigd. Heere, mocht dat in ons leven bekendgemaakt worden. Want het is niet genoeg, al voelen we dat we zondaar zijn, we hebben tegen u gezondigd. Tegen u alleen. O Heere, dat maakt onze diepe verlorenheid uit. En gij hebt het in uw woord geopenbaard hoe verloren de mens van nature is. Zo verloren dat hij zich nooit en te nimmer uit zichzelf naar u toe kan werken. Dat is voor eeuwig verloren, dat is voor eeuwig afgesneden. Maar gij hebt een weg uitgedacht, gij hebt uw zoon gezonden. Niemand nagevraagd. Gij hebt uw zoon gezonden om te zoeken en te zaligen. Dat verloren was, maar niet in de eerste plaats. Gij hebt uw zoon gezonden om uw wil te doen. Om de wet te volbrengen tot de laatste titel in Jota. Die wij geschonden hebben. Die wij van ons afgeworpen hebben. Het beeld Gods in Christus. O lieve Heren, mochten we daarin hersteld worden. Als we nog leven voor eigen rekening. Want dan hebben we vrede met God. En dan is die breuk hersteld. Die diepe val. Die we geslagen hebben moeten en vrijwillig. En dan in Christus worden we tot zijn bruid verhoogd. O lieve Heren, mochten we het eens verstaan. Uw volk en kinderen leven dikwijls onder de maat. Maar ze zijn koningin, prinsendochter. En zoals we dat hebben opgezongen uit die Psalm 45. En zoals uw woord het hebt geopenbaard, ook in het boek Esther. Wat een beeld en een type is van Christus en zijn bruid. En van de Heere en zijn gezallen. En van uw volk. O lieve Heere, gij hebt het boek Esther in uw woord opgenomen door de inspiratie des Heilige Geestes. Waarvan Mordechai de schrijver is. Lieve Heere, dat we het dan niet zouden verachten dat uw naam er niet in voorkomt. Want uw volk komt erin voor. Ja, wij, en dat is de naam des Heeren. Mochten we het verstaan, lieve Heeren, en mochten we ook dit boek dierbaar achten. En gelijk alle andere boeken in uw woord, want ook hierin wordt de leer van Christus geopenbaard, gelijk als in alle Bijbelboeken. En als we in die leer niet blijven en overtreden, dan zegt gij zelf, dan hebben we God niet. Wie in de leer van Christus blijft, deze heeft beide, de Vader en de Zoon. Heren, onderwijs ons alstublieft, Heren. We zijn van die domme schapen die geen verstand hebben. We moeten onderwezen worden en we moeten herhaaldelijk onderwezen worden. Want we krijgen het hier nooit onder de knie. We worden hier nooit gearriveerd, maar wel in Christus gekend. O Heren, gij zijt zo'n eeuwig goeddoend God. Dat is met geen pen te beschrijven. Gij zijt zo'n getrouwe Heere. Dat is met geen mond uit te drukken. Gij zijt zo'n ontzaggelijk barmhartig koning. Voor uw onderdanen. Daar kunnen we alleen van zingen in aanbidding. Want het is met geen pen te verhalen. Maar mochten we er wat van stamelen, Heere, ook deze uren. Wie gij voor uw volk zijt. Gij die altijd het goede voor uw volk zoekt. Heren, wij zijn zoveel keren tegen uw wegen. Omdat wij niet verstaan de genade waarmee gij uw volk bedeelt. Daarin wordt het steeds geopenbaard. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Och, lieve Heren, dat we toch uw stem zouden horen. Want gij zegt, het zie ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en open doen. Ik zal tot hem ingaan en avondmaal met hem houden. En hij met mij. Heren, mocht dat ook deze uren geschieden. En we bidden het u in Jezus' naam. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de broeders waar ze zich ook bevinden. West, Noord, Zuid, Oost. Aan het einde der aarde. In Zuid-Afrika. Australië. Nederland. Canada. Gij weet waar ze wonen. Daar waar de troon des Satans is. Dat is de plaats van uw volk. Maar de Satan zal het niet winnen. Want gij hebt hem overwonnen. Gij hebt hem aan uw voeten onderworpen. Duivel, hel, graf en dood, zonde. Lieve Heren, mochten we het toch eens verstaan. Gij hebt niet iets gedaan, maar alles. En mochten we dat bij u vandaan verklaren, ook in deze uren. Heren, gedenk de zieken, de zoveel leed en beproefden. Gedenk die nabestaanden van die vliegramp. Maar gedenk ook de nabestaanden van alle die, van al die abortuskinderen die vermoord worden in de westerse slachthuizen. Het is alles leugen en bedrog wat er in onze dagen gepropagandeerd wordt door de westerse media, door de reformatorische media. Lieve heren, alleen uw woord is betrouwbaar. Het blijkt in alles dat de machten en krachten zich opmaken om, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen te verleiden. Maar gij zijt koning der koningen en heren der heren. En alles en iedereen is aan uw voeten onderworpen. Ja, alle vorsten zullen zich buigen en aanbidding voor u neer. Heer, om konnen mocht het zijn dat ook deze dag vijanden met God verzoend mochten worden door de dood uw zoons. Heere, gedenk die verloren kinderen in de wereld met een gedoopt voorhoofd. En dat we als die vader van die verloren zoon aan u zouden hangen. Want gij zoekt het verlorene. Gij zoekt geen oudste zonen, geen oppassende zonen, want die zijn er niet. Gij zoekt alleen het verlorene. En als die oudste zoon het geloofd had dat hij verloren was, dan was hij behouden geworden. Lieve heren, ontferm u over ons. Ontferm u over uw volk. Waar ze zich ook bevinden, mochten ze gesterkt worden ook deze dag in het allerheiligst geloof. Om Jezus wil in uw naam. Amen. Geliefde, dat boek Esther, dat is een wonderlijk boek. Komt de naam van God niet in voor, maar toch wel. Toch wel. De naam van God wordt in zijn volk genoemd. Ja. De Joden, jawel. En dat is de naam des Heeren. Want geliefde, God is nooit zonder zijn volk. Nee. Dat wil hij niet. Hij wil niet zonder zijn volk zijn. Hij wil niet zonder zijn volk zijn. God wil niet zonder zijn volk zijn. En als hij tot Gods volk mag behoren, dan begrijp je niet dat mensen zich niet bekeren. Nee, begrijp je niks van. Vroeger begreep je niet wat bekering was. En na ontvang aan de genade begrijp je niet dat mensen zich niet bekeren. Snap je niks. Dat is ook geen begripsleer. Het is ook geen begripsleer. Maar God is nooit zonder zijn volk. Hij wil door een volk, zijn volk, verheerlijkt worden. Hij wil door zijn volk aanbeden worden. Hij wil door zijn volk gediend worden. Nou moet ik er gelijk bij zeggen, geliefde, dat Christus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven tot een rantsoen voor veel. En dat hebt hij gedaan, geliefde. Er hoeft niks meer bij. Er kan niks meer bij. Je kan God niet dienen. Wij dienen God niet. Als je een kind van God mag zijn, dan dient God u in Christus. Hij wast onze voeten, wij niet. Hij doet ons opwassen in de kennis van Christus. Hij doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Ja, maar ik, weg ik, hij. En geliefde, dat vinden we ook in het boek Esther. Met allerlei, want er zijn natuurlijk allerlei sprookjes geschreven over het boek Esther en over het boek Hooglied. Wordt helemaal erotisch beschreven door vele verklaarders. En ook het boek Esther wordt zelfs door de reformatorische predikanten belasterd. Nu heb ik pas kunnen lezen, ik noem maar een paard, want ik strijd met open vizier. Dominee J.A. Westraten uit Zuid-Afrika heeft gemeend, en u hebt het kunnen lezen op de website, een artikel erover, om Mordechai en Esther weg te zetten als wereldlingen. Als wereldgelijkvormige mensen die geen voorbeeld toonden voor hun omgeving. En die geen voorbeeld waren zoals de aartsvaders dat waren. Tenminste naar het oordeel van die dominee Westraten. Maar ik zal u vertellen, geliefde, als je een kind van God bent, dan heb je een oprechte geest in Christus gekregen. Dan kan je niet meer leven met leugen en bedrog. Dan kan je het ook niet meer aanhoren. En dat is het waarachtige kenmerk, want het waarachtige kenmerk van het kindschap Gods, dat is dat we door de liefde van Christus gedreven worden. Dat is de vrucht van de rechtvaardigmaking. Want je kan natuurlijk wel een rechtvaardigmakingsverhaal vertellen. Maar vertel me eens van de liefde van Christus. Vertel me daar nou eens wat van. Vertel eens van het kruis van Christus. Vertel eens van je aanvechtingen. Vertel eens van de vervolging. Want kijk, de oprechte wordt vervolgd. Want als we bidden, u wil geschieden, dan komt heel de wereld eens tegen. Heel de wereld is tegen. Als Gods wil geschiet, dan is heel de wereld tegen. Je moet echt niet denken dat je medestanders kan krijgen op deze wereld. Als Gods wil in je leven gaat geschieden, dan moet je echt niet denken dat je medestanders krijgt van de wereld, van de godsdienstige wereld ook niet. Want de vervolging is al lang begonnen. Het oordeel is al lang begonnen in het huis Gods. Gods volk komt alleen te staan. En toch niet alleen. Hè? Want de Vader is altijd met me. Ja. Dat zei Christus. Maar in Christus geldt het ook voor zijn volk. Wat voor Christus geldt, geldt ook voor zijn volk. Door het geloof. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Daar moet je niet snel overheen lezen. Dat moet je nou eens in je hart laten zakken. Ja. Met de Heilige Geest toepassen. Ja. Maar daar ben je niet mee klaar, hoor. Als je dat altijd maar zegt, dat moet toegepast worden. Daar ben je niet mee klaar, hoor. Want zo kun je niet voor God verschijnen met al die argumenten. Ja, maar. Daar kun je niet mee voor God verschijnen. Er was een broeder in de West die zei, ik ben 60 jaar door mijn land bedrogen. Nou, dat geloof ik echt. Want die leert een valse leer. Maar dat is wel je eigen schuld. Want Gods woord is duidelijk. Dus met al die argumenten. Van ja, maar het is me nooit verteld. Dat is geen argument. We zijn gevallen mensen. We zijn gevallen zondaren. En iedereen, elk mens staat voor God. Maar als je nou een Christus gerechtvaardigd mag worden. Als een goddeloze hoop. Als een verloren adamiet. In Christus hersteld. Als de wet je gedood heeft. Dan is de wet op bezoek geweest. Dan heeft de wet je gedood, niet het evangelie. Dan heeft de wet je gedood. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is geen voorwaarde. Daar hoeven mensen niet aan te voldoen. Dat is Gods werk. Want als die gekomen zal zijn, dat is de Heilige Geest, die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ben je daarmee bekeerd? Dat leert heel de afscheiding. Maar zo is het niet. Omdat zij in mij niet geloven. Dat is Gods woord, dat is de leer van Christus. Dus met de ontdekking ben je niet wedergeboren. En alle die dat leren zijn valse leraars, want er is in de afgelopen jaren zijn er duizenden waarschuwingen uitgegaan. En men laat zich niet corrigeren op grond van Gods woord. Dan ben je valse leraar. Als Gods woord je niet kan corrigeren, dan ben je een valse leraar. Dat is heel eenvoudig. Al heb je ook een hoed van 60 meter op je hoofd, daar kijkt de Heer niet naar. Nee. Hij kijkt naar je hart. De Heere is een hartenproever. Een nierenproever en een hartenweger. Gods volk komt allemaal in die weegschaal Gods te leggen. En dan slaat die weegschaal uit. Gewogen, gewogen. En te licht bevonden. Menee, menee, tekel u vasin. Mensen, als je dat niet geleerd hebt, dan heb je Christus niet begeerd. Als de eerste Adam niet geleerd is, wordt Christus niet begeerd. Want dat geschiet in de rechtvaardigmaking. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Kan je nooit meer bekeerd worden. Kan je nooit meer bekeerd worden. Als dat is geloofd, mocht worden gemeente. Lieve gemeente. Weet je wat onze grootste vijandschap is? Dat we willen zijn die we niet zijn. En dat we niet willen zijn die we zijn. Dat is onze grootste vijandschap. Een mens wil altijd meer zijn dan die is. Maar je bent maar een stinkende zondaar. En hier staat de grootste. Ik, de grootste der zondaren. Maar wat zegt Paulus? Mij is barmhartigheid geschied. Onverdiende genade. Waarom je vrouw niet? Waarom je kinderen niet? Kan ook. De Heer kan ook een heel gezin bekeren. Zeker. Hij heeft Jacobs gezin. Alle kinderen van Jacob zijn tot bekering gekomen.
Ruben ook. Ruben die snelle afloopers der wateren. Ja,
vijanden worden naar God gezoend. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Je hoeft je eigen er niet voor op te knappen. Je hoeft geen mooie plooien in je gezicht. Kijk, Esther moest zich een beetje op blanketten. Nou, we komen er nog wel op. En al die vrouwen die voor de koning gesteld worden, moesten er eigenlijk een beetje opverven. Maar Esther zegt, ik heb dat allemaal niet nodig. Dat had ze ook niet nodig, want de Heer had haar grote natuurlijke schoonheid gegeven. Esther was tevreden met de sieraden die Hegai, de bewaarder der vrouwen, haar gegeven had. Dat mens dat leeft al van genade. Ze zegt niet, nou ja, ik moet nog dit en ik moet nog dat. Maar ik zal je vertellen, geliefde, als je door de Heere, dat moet ik eerst zeggen, als je door de Heere wedergeboren bent tot een levende hoop, dan is Christus aan je ziel geopenbaard. En al die kerken die leren dat de wedergeboorte niet met de kennis van Christus begint, die moet je laten varen. Want daar ga je mee voor eeuwig verloren. Daar moet je eigen vrij van maken, door het geloof. En als je eigen niet vrij maakt van hun bloed, dan is hun bloed op jouw hoofd. Dat leert Gods woord helemaal duidelijk. U kunt daar duidelijke voorbeelden van lezen, bijvoorbeeld Ezekiel 33. Maar ook als je tot leraar gesteld bent, als de Heer je geroepen heeft om het woord te preken, dan ontslaat de Heer je niet van de vrijmaakplicht tegenover de valse leringen en de valse leraars. Want kijk, dat wordt in onze dagen geleerd door die van God vervloekte modaliteiten godsdienst. Dat boek heb ik uit, want ik heb getracht om daar jaren om daar verandering in te brengen. Maar de Heere zegt, bid niet meer voor dat volk. Waarmee zou ik dit geslacht vergelijken? Dat maar altijd hun eigen godsdienst handhaaft. En de leer van Christus aan hun laars lappen. Want dat geschiet ook in de meest rechtzinnige kerk, onder de meest rechtzinnige dominees. En je kan je gevoelig afvragen of er nog wel ware geroepen knechten van God zijn, want je moet opletten. Een ware geroepen knecht van God maakt de Heere publiek. Die maakt de Heere publiek. Die heeft een publieke stem. En als je geen publieke stem hebt, ben je geen knecht van God. Want de Heere maakt het openbaar. De Heere zal ervoor zorgen. En dat geldt ook voor alle kinderen Gods. Op de plaats waar de Heere ze gesteld heeft. Hij zegt niet, je bent een lantaarntje in een dorp. Nee, je bent een stad op een berg. Een licht op een kandelaar. Dat maakt Gods volk niet van zichzelf. Dat doet de Heere. Gij, zijt het zout der aarde. Wie hebt dat gezegd? Hij. En hij hebt gezegd. Gij. En hij heeft tot mij gezegd. Ja. Dat is nou de zaligheid, lieve kinderen in ons midden. Is dat nou je worsteling? Of je nou die stemmen des zoons van God is in je leven mag horen? Door woord en geest, of niet door een... Niet door een hoorbare stem of zo, al die. Of droom. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat was in het leven van Esther gebeurd. Dat was in het leven van Mordechai gebeurd. En ik ken dat met 100 feiten, schriftfeiten, kan ik dat aantonen. Dat bekeerde mensen waren. En deze mensen, oh, dan moet ik eerst zeggen. Als je door de Heere wedergeboren bent tot een levende hoop, dan krijg je een oprechte geest. Dan is die leugengeest van je afgenomen. Dan krijg je een wedergeboren hart. Dan is je stenen hart weggenomen. Krijg je een vlezen hart. Dan is je geweten wederom geboren. Voorheen had je een sprekend geweten en nu heb je een wedergeboren geweten. En, want de Heere zegt, ik zal u geven een nieuw hart en een nieuwe geest. Kijk, daar heb je dat wedergeboren geweten. Dat is niet alleen... want je geest is je leven. Je geest, je ziel, je geweten wordt wedergeboren. Ach Heer, ach wie het mijn ziel door u gered. Nou, daar heb je het. En als je ziel gered is, je tranen gedroogd, dan heb je een wedergeboren geweten. Dan heb je een oprechte geest. Zijn dat dan mensen die nooit niks verkeerd meer doen? Nou ja, daar heb je die godsdienstige vragen weer. Hè? Nou, ik zou je vertellen gemeente, dan moet ik maar een paar voorbeelden noemen uit Gods woord. Simson had een oprechte geest. Hij was wedergeboren. Hij was wedergeboren vanaf zijn geboorte. Was het een knecht van God, een geroepen knecht van God. Hij had allerlei zonden bedreven. En toch hield hij die oprechte geest. Hij nam het altijd op voor de ere Gods. Kijk, dan heb je een oprechte geest. Dat vind je bij de huichelaars niet. Die zoeken altijd het hunne, maar niet hetgeen van Christus is. Kijk, daar heb je het. Kijk weer aan toetsen. Die zijn altijd met dat vervloekte ik bezig. Nou weet je hoe Gods volk door dit leven gaat om het woord van God er doorheen te dragen. Die zijn niet zoveel met zichzelf bezig. Ja, als ze in de zonde gevallen zijn, dan zoeken ze eerst weer vergeving. Dan zoeken ze eerst weer een vlak veld met de Here. Daar kunnen ze niet meer leven, daar heb je die oprechte geest. Een oprechte geest kan niet met de zonde leven. Nee. Hij kan de zonde niet verdragen. En met name niet in zichzelf. Al bedrijven ze er ook 1000 per dag. Daar gaan ze wenend overheen. Jazeker. Weet je wat er gemist wordt in onze dagen? Berouw. Berouw. En berouw is een vrucht van genade. Dus als genade je ziel verheerlijkt is, heb je veel berouw. Dan zoek je die dagelijkse bekering. Dan zoek je die dagelijkse ontmoeting met God. Spreekt de Heer dan elke dag. Oh, je wilt met zo min mogelijk doen. Hè? Ja, dat geloof ik ook. Maar dat is een teken, dat is geen teken van genade. Die bruid van Christus, die zoekt altijd meer van Christus te kennen. Meer van hem te weten. De liefde zoekt te kennen. Daar heb je dat woord yada. Dat is bekennen. Gemeenschap hebben met. En geliefde, als dat het niet is, dan vindt Gods kind zich maar een dode hond. Omdat hij niet in die gemeenschap kan raken zoals hij dat wenst. Met zijn wedergeboren hart. Met zijn wedergeboren ziel. Hij wenst met Heman te wandelen met God. En als hij nou op de omstandigheden ziet. Op je hart ziet. Op je boze gedachten ziet. Dan zakt Gods volk al plat op de grond voor God. Want die, weet je, de ware bevinding is dat ze niet zijn die ze behoren te zijn. Maar geliefd volk van God, dat is ook maar een stand in de wet hoor. Want je bent zoals Christus zegt dat je bent. Hij zegt, ik ben het voor u. Ik ben door de wet der wet gestorven. En nou leef je niet meer jezelf. Paulus zegt, ik leef nog niet meer ik. Dus die oude mens is gestorven. En Gods volk zit wat te wenen over die oude mens. Maar die is er niet meer. Die hebt God weggenomen. Ja, maar u zegt die zonde dan. Dat verkeerde, tegenstrijdige, eigen ik. Dat bestaat niet meer. Ja, maar u zegt, de werkelijkheid is wel anders. Oh. Dus wat u ervaart, stelt u boven hetgeen Gods woord in Gods woord geschreven staat. Wat u ervaart, stelt u boven hetgeen de Heere zegt dat zijn volk is. Kijk, daar heb je feitelijk nou je grootste vijandschap. Want je zit maar te wenen om een lekker emmer. Die oude mens heeft Gods volk afgelegd en die nieuwe aangedaan. Indien iemand in Christus is, ziet al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En toch geheel vleeselijk. Ja, ik zei wel helpen. Toch geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja. Kom je nooit bovenuit. Niet 90% vleeselijk. Er is wat dat. Er is geen opwas in heiligmaking. Nee. Gods volk is heilig in Christus. 100%. En in zichzelf breisen. 100% vleeselijk. Verrot. Verkocht onder de zonde. En dat is nou altijd je grootste vijandschap. Dat je maar beter wil wezen. En dat komt er nooit op. Dat komt er nooit. Want je blijft 100% vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Paulus zegt niet dat oude deel in mij. Nee. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat is nooit beter geworden in zijn leven. Maar zo was die heilig in Christus. Die ons geschonken is tot rechtvaardigheid. Heiligmaking. Volkomen verlossing. En dat is altijd nou een strijd. Hè? Gods volk die probeert dat vlees er maar onder te krijgen. Nou, als vlees tegen vlees gestrijden, moet je het altijd verliezen. Dan moet je het altijd verliezen. Weet je, die monnik, hè, die zat maar met zijn vleeselijke lusten te strijden. Maar het werd gaande erger. Het werd gaande erger. Toen sprong hij in een meer met ijskoud water. En toen hij eruit kwam, was het nog niet over. U weet het met Luther. Hè, al die monniken die geestelde zich tot bloedens toe om de zonde eruit te slaan. Het werd alsmaar erger. En toen die monnik nog eens een keer in dat water sprong en eruit kwam, Er was niks veranderd. Toen viel hij plat op de grond. En toen zegt die Heer, doe u het. En toen kreeg hij rust. Zegt gij tot mijn ziel, ik ben uw heiligheid. Laat God het doen. Al die pogingen om je te verbeteren, is wet. Enkel wet. Maar als je nou in de zonde gevallen bent, ja, laat de Heer je herstellen. Simon, gij zoon van Jona, heb gij mij lief? Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Hoed mijn schaap. Simon, gij zoon van Jona, heb gij mij lief? Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Kwijt mijn lammen. Simon, gij zoon van Jona, hou je nog van me? Toen begon Petrus te snikken. Toen begon hij te snikken. Hij zegt, Heer, gij weet alle dingen. Gij weet alle dingen. Maar gij weet dat ik u lief heb. Kijk, daar heb je die oprechte geest. Daar heb je die oprechte geest. En hij naar buiten gaande, weende, bitterlijk. Daar heb je die oprechte geest. En als je nou geen oprechte geest hebt, dan leef je overal overheen. Dan heb je wel eens een conscientiekneep. He, dan zeg je, tjonge jongen, he, een grote zondaar. Maar je leeft er overheen. Maar Gods volk valt voor God in de schuld. Omdat Christus in Gethsemane gekropen heeft. Om de schuld op zich te laden. Hij is tot zonde gemaakt. Waarom zijt gij niet met het lam tevreden? God zoekt geen verbeteringen, geen slachtoffers en geen brandoffers. Hij zoekt slechts Christus in uw leven. Hij wil slechts genade verheerlijken. En toch die strijd tegen de duivel, zonde, vlees. Tegen alle vijanden van Christus. Ja, dat is de geloofsstrijd. Maar die geloofsstrijd is er niet meer tegen die oude mens, want die is er niet meer. Gods volk heeft wel dat corpus van die oude mens. Hè, dat lichaam der zonde. Maar dat is zielloos. Zielloos. En nou verkeert die wedergeboren ziel nog in dat lichaam der zonde. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Dat wist Paulus wel. Hij zegt, ik dank God. Kijk, deze leer moet altijd weer herhaald worden. Het gestorven zijn aan de wet wordt in onze dagen nauwelijks meer verstaan. Wordt nauwelijks meer verstaan. Maar kijk, dat is de overgang van de staat onder de wet naar de staat onder de genade. Die twee worden altijd nou met elkaar vermengd. En dan zeg je, ja, ik ben zo'n grote zondaar. En die zonde, hè, moet ik allemaal tegen strijden. Ja. Maar nou hangt het ervan af, geliefde, of dat strijden, of dat in de genade van Christus gebeurt. Dus, dan laat je die grote held die zonde bestrijden. Dan laat je die grote held die zonde overwinnen. Dan ga je er niet tegen aan met dat vrome vlees. Want dan maak je je 1000 keer erger. Al dat behang, dat reformatorische behang, dat rukt God er wel af. Daar kun je niet mee voor God verschijnen. Daar kun je God niet mee behagen. Je moet voor God invallen zoals je bent. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond? Mephibozet hoefde zijn eigen niet op te knappen. Toen hij voor die koning moest verschijnen. En zoals die was, werd hij gedragen als koningstafel. Door de koning. De Heere wil genade verheerlijken. Dan kan je niet meer met de zonde leven. Dan kan je er 1000 keer in vallen, maar dan kan je er niet meer in leven. Gods volk kan niet met de zonde huizen. Nee. Dan kan je eigenlijk niet meer met jezelf huizen. Want ik moest zo dikwijls uitroepen, ik doe niet alleen zonde, ik ben zonde. Een klomp ongerechtigheid. Maar als je dat geheim der genade nou hebt mag leren kennen. Ik leef toch niet meer ik. Want kijk, als je nou nog een beetje leeft, dan zit je altijd die oude mens met die nieuwe te vermengen. En dan zit je zelfs die oude mens op te knappen, want dat is de leer van vandaag, de dwaalleer van vandaag. Dan zoeken ze die oude mens te bekeren. Nou mens, houd er maar mee op. Houd er maar mee op. Die oude mens, het vlees wordt nooit geest. Nooit. En die oude mens is enkel vlees. Krijg je nooit bekeerd. Je kan hem een mooi kleedje aantrekken. Een mooie jurk aantrekken. Maar dat helpt niet. Die bruid waarover we gezongen hebben, die was inwendig verheerlijkt. Nou, dat is nodig. Die uitwendige verheerlijking,
Die uitwendige reformatie, dat is een vrucht van de inwendige reformatie. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. Dan ben je misschien altijd een hoer geweest. Ja, ik moet het maar zo zwart-wit zeggen. Maar als je ziel gered is. Raga, die was na de wedergeboorte geen hoer meer. Hoor. Maar die naam bleef ze houden. Ze was inwendig verheerlijkt. Dan komt dat ook aan de buitenkant openbaar. Toen heb ze op haar bordeel geschreven, voor eeuwig gesloten. Alleen welkom voor Christus en zijn volk. Ja. Toen hebben die herders uitgeroepen. Toen ze de geboorte van Christus bekendgemaakt werd van hemelswegen. Toen zijn ze naar Bethlehem gerend. En toen hebben ze in die stal uitgeroepen. Welkom Heer Jezus in de beestenstal van mijn hart. Wat wil je er nou nog meer van maken? Wil je dat bedorven hart nog een beetje opknappen? Dan wil Christus er niet in leggen.
Nee.
Hij wil alleen maar in een beestenkrib liggen. Dat is ons hart. Ik heb het wel eens uitgeroepen. Welkom Heer Jezus in de beestenstal van mijn hart. En waarom wil je nou altijd meer wezen als een groot beest? Waarom? Dan kent de Heer zijn genade niet kwijt. Ik ben een groot beest bij God. Nou, meer hoef je niet te zijn. Maar minder ken je. Nee, nee. 100% vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En toch wil Gods volk heilig leven. Dat zal ik je ook vertellen. Gods volk wil heilig leven. En nou wordt de wil aangemerkt voor de daad. Ja. Niet als je het een keertje wil. Nee, nee. Dat is niet die vernieuwde wil. Hè? De godsdienst die zou ook wel eens een keertje willen. Ja, ja. Nee, nee, nee. Dat is een gedurig willen. Dat is een gedurig de gemeenschap met Christus zoeken. De gemeenschap met God in Christus zoeken. Dan ga je er ook wel eens je bed vooruit. Jazeker. Niet wettisch. Niet wettisch. Ik heb eens een vrouw gekend die zegt, ik sta elke morgen om 4:30 op. En dan ga ik maar bidden. Ja, ik zeg om God te bewegen zeker. Maar je kan God niet om de tuin leiden, ook al sta je elke morgen om 4:30 op. Bekeer je. Maar Gods volk die zoekt, ik zoek uw aangezicht, o Heer. Ken je dat nou ook? Die oprechte geest, die wedergeboren geest, die wil met Christus, ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat wenst al Gods volk. Al Gods volk, kijk uit naar de wederkomst van Christus. Ja, kom Heer Jezus, kom haastig. Want dit leven is niet anders dan een gestadige dood. En toch belieft de Heer deze wereld niet direct op te ruimen. Hij zegt, hè, dat is de toekomstverwachting van Gods volk. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, niet in de eerste plaats. Ja, kom Heer Jezus, kom haastig. Dat ze met Christus verenigd zijn door aanschouwen. Dat ze hem zien van aangezicht tot aangezicht. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Nou, dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier in dit hoofdstuk. Dat is er een beeld van. Dat is er een type van. En dan komen we tot onze tekstwoord. Ik zal het u voorlezen. Vanuit Esther 2. Vanaf vers 16 tot 18. Alzo werd Esther genomen tot koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis. In de 10e maand, welke is de maand Tebet, in het 7e jaar zijns rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen. En zij verkreeg genade en gunst in zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Toen maakte de koning een grote maaltijd. Al zijn vorsten en zijn knechten de maaltijd van Esther. En hij gaf den landschappen rust en hij gaf geschenken. Naar des konings vermogen. Esther wordt tot koningin verkoren. Er is een boekje over geschreven. Van slavin tot koningin. Voor de kinderen. Ja. Beetje apocryfe waarheid er ook in. Ja. Mijn geliefde, dit is het woord van God. Het boek Esther is opgenomen in het woord van God. En daarvan is de schrijver Mordechai geweest. Ja, dat kunt u vinden. U moet dat artikel maar lezen. Wat we daarover hebben geschreven en daarin komt openbaar dat Mordechai de schrijver is van het boek Esther. Mordechai is de schrijver van het boek Esther. Dus Mordechai is door de inspiratie des Heiligen Geestes gezet om schrijver te wezen
van het boek Esther, net zoals Mozes door de inspiratie des Heilige Geestes is gezet om de 5 boeken van Mozes te schrijven. Net zoals David is gezet door de inspiratie des Heilige Geestes om de psalmen te schrijven. Veel psalmen. Net zoals de apostelen door de inspiratie des Heilige Geestes is gezet om de brieven, de apostolische brieven te schrijven. Net zoals de evangelisten de evangeliën hebben geschreven. En deze Mordechai die wordt door dominee J.A. Weststraten van de gereformeerde gemeente in Nederland weggezet als een wereldling. Nou voor mij is dat de zonde tegen de Heilige Geest. Als hij dat durft. Als hij dat durft. Waaruit blijkt dat Mordechai en Esther wereldlingen waren. Nou dat zegt hij. Want ze waren niet die voorbeelden als onze aartsvaders. Oh. Nou ik zou zeggen ze gaan de aartsvaders nog te boven. Niet te boven in Christus. Nee, nee. Maar er is onderscheid in de Bijbelheiligen. Er is onderscheid in de hemelingen. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Abraham wordt de vader aller gelovigen genoemd. De Heer heeft in Christus het verbond met Abraham opgericht en met zijn zaad. En daar was Mordechai en Esther ook. Die waren ook kinderen Abrahams. En Mordechai was een uitnemend voorbeeld. Esther was een uitnemend voorbeeld. Dat blijkt uit alles en dat geschiedde door het geloof. We nemen eerst, want kijk, ik heb gezegd een oprecht hart, die voelt zich aangevallen als de oprechte vals beschuldigd wordt. Vals beschuldigd wordt. Kijk, dat ligt ook weer onderscheiden, want als Paulus opstaat in Antiochië om Petrus terecht te wijzen, omdat zijn wandel niet recht is naar het evangelie. Dat is geen valse beschuldiging, dat was op zijn plek, dat was noodzakelijk. Dat wordt ook in onze dagen helemaal gemist en dat wordt zelfs een strijd tegen vlees en bloed genoemd. Dat wordt zelfs schelden genoemd in onze dagen. Ik maak het bijna elke dag mee. Dan krijg ik wel een brief en dan zeg je, ja, u doet niks anders dan schelden. Ja, de Heere scheld u, gij Satan. Men weet, het is allemaal humanitair geworden. Het is allemaal sentimenteel geworden in onze dagen. De zakelijke genade wordt zelfs onder Gods volk gemist. Maar als u zakelijk geleid bent, als u tot de zaken geleid bent, en de zaken, de woorden van de zaken, de zaken van de woorden, kan onderscheiden. Kijk, Gods knechten zijn maar geen sentimentele mannetjes. Die worden een enerzijds door de liefde van Christus gedreven. Maar als de waarheid in het geding is. We verbergen zich, ik heb het zo vaak gezegd, de liefde in de plooi van Gods recht. En dan moet de waarheid, waarheid zijn. Dan moet God, God blijven. En als je dat niet kent, heb je geen oprechte geest. Als je eigen niet vrijmaakt van die wegpraten, heb je geen oprechte geest. Want dan vrees je geen mensen meer. In de liefde is geen vrees. En als je denkt dat je mensen voor het hoofd stoot en je kent de ere Gods laten rollen, dan heb je geen oprechte geest. Want Gods eer en Gods naam staat boven alles. En dat is verheerlijk in het hart van Gods uitverkoren. Het gaat om die oprechte geest. En als je nou werkelijk aan de wet gestorven bent, ja, dan kun je eigen heel makkelijk wegwerpen. Die zelfverloochening, want genade, als genade verheerlijk wordt, dan ga je jezelf verloochenen. In Christus. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Daar heb je het Lam Gods. Maar als het de waarheid in het geding was, dan verborg dat Lam God zich in de plooien van Gods recht. Toen werd het de leeuw van Judas stam. Dat werd hij niet, dat was hij. Tegelijkertijd. En toen nam hij een geesel en toen sloeg hij heel dat tempelplein leeg. Daar heb je die oprechte geest. Hij werd door de ijver zijns Gods met die verteerd. En mensen, als je dat niet kent, als je daar niks van kent, zo moet ik het zo zeggen, als je daar niks van kent, want Christus had het zonder mate. Hij had de geest zonder mate. Dat kunnen wij niet zeggen. Het is alles ten dele. Het geloof is ook ten dele. Wij hebben niet de volkomen geloof. Daarom leeft Gods volk uit het geloof van de volleinder des geloofs. Uit dat volkomen geloof. Wij zijn door het geloof van Christus gerechtvaardigd. Dat is niet buiten het persoonlijke geloof om. Nee, 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 nee. Maar die oprechte geest, hè, ondanks dat vleeselijk stuk verdriet wat je zelf bent en blijft. Want dat is maar één groot drama. Één groot trauma. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Nou, dat trauma, daar komt Gods volk wel achter. En als het over persoonlijke zonde gaat, dan zeggen, dan roepen ze uit, ik de grootste der zondaren. Dan kun je naast elke zonde gaan zitten. Maar als de waarheid in het geding is, dan krijgen ze dat beeld. Maar kijk, als je nou met het lam tevreden bent, dan ga je ook het beeld van de leeuw uit Juda stam vertonen. Als het noodzakelijk is, als God het noodzakelijk maakt in je leven. Jazeker. We laten Gods naam maar zomaar niet belasten. Nee. Ja, als je op jezelf kijkt, dan laat je alles vallen. Ook Gods eer. En dat moet Gods volk zoveel malen inleven. Dan zeggen ze, Heer, ik heb uw eer niet op het oog. Ik heb alleen maar mezelf op het oog. Maar kun je daarmee leven? Nee. Als je daarmee kunt leven, heb je geen oprechte geest. Nee. Want toen Petrus zijn meester verloochende, daar heeft hij bitterlijk over geweend. Toen heeft hij Gods eer laten vallen als een baksteen. Maar heb Christus Petrus laten vallen? Nee. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet zal ophouden. Dan gaat de Heer zijn volk weer herstellen in dat allerheiligst geloof. Nou. Ja, de voorafspraak is al wat lang geweest. Maar het kan toch niet helpen. Het gaat hier over Mordechai en Esther. Het gaat niet over Mordechai en Esther. Het gaat over God en Christus. Daar gaat het over. Het gaat over Gods heilsplan. Het gaat over Gods koninkrijk. Het gaat over uw zaligheid. Het gaat over mijn zaligheid. Esther en Mordechai, die verheerlijken God voor de troon al eeuwen en eeuwen. Esther werd uitverkoren bij die hele grote groep. Ik ga het heel die geschiedenis niet herhalen natuurlijk. Vast die werd verworpen omdat ze niet tot de koning wilde komen. Dat had ze wel moeten doen. Maar ze had zich, laat ik het eens zo zeggen, ik heb dat wel eens verhaald, koningin Vasti was een goede koningin. Dat was een hele goede koningin hoor. En dat was een rechtschapen mens. Kijk, al die wetten in het land van Meden en Perzen en ook in Babel, dat waren natuurlijk, die waren niet op godswetten gegrond. De heidenen waren geen joden. Nee, die heidense vorst Ahasveros. Dat was geen bekeerde koning. Nee. Maar die wetten van Meden en Perzen, die waren wel oprecht gegrond. Die waren wel, een wet van Meden en Perzen mocht ook nooit veranderd worden. Hè? Dat kun je lezen ook in het boek Esther. Daar moest een tegenwet tegengesteld worden. Hè? Om de schade ervan te beperken. Hè? De Joden die kregen dan, hè, toen Mordechai verhoogd is geworden, die kregen dan zeg maar een recht om zichzelf te verdedigen tegen die wet die Haman erdoor gedrukt had. Hè, dat de Joden uitgeroeid moest worden. Dan kregen ze het recht om zichzelf te verdedigen. En dat heeft de Heer aangewend dat ze al die vijanden mochten overwinnen. Nou, maar die wet die mocht niet veranderd worden. En de wetten van Meden en Perzen, de Joden die daar in ballingschap leefden, die waren onderworpen aan de wet van Meden en Perzen. Maar nou blijkt ook dat Mordechai die wet overtreedt. Je zegt, kijk, daar heb je de zonde al. Nee. Want Mordechai was Goden meer gehoorzaam dan de wet van Meden en Perzen. En waaruit blijkt dat? Hij boog en dat buigen voor die Haman, dat was door de koning geboden, was een wet van Meden en Perzen. Dat buigen, dat was meer aanbidden als zomaar een buiging maken. Want ze moesten plat op de grond, ze moesten met beide knieën op de grond. Als Haman door de poort des konings wandelde, dan moesten ze met beide, al die mensen die daar stonden, die poortwachters en ook Mordechai, die moest daar dan met zijn beide knieën op de grond, met zijn hoofd, met zijn neus in het stof, voor die Haman leggen. Nou, Mordechai deed dat niet. Want die had voor God gebogen. Ik moet het nog anders zeggen. Christus had voor Mordechai in het stof gebogen. Mordechai had een oprechte geest. En die kon niet voor een mens in het stof buigen. Dat ken je hoor. Dat ken absoluut niet. Je kan wel eens een buiging maken. Maar je gaat niet je beide knieën voor een mens buigen. Dat is afgoderij. En dat kan Gods volk niet. Mordechai was hier in Goden meer gehoorzaam dan het gebod des konings. Want dat ging zomaar niet van Haman. Ja, dat zal Haman ook wel aangedikt hebben. Maar dat gebod was een gebod des konings. Het was niet een gebod van Haman. Dat was een gebod des konings. En Mordechai ging tegen het gebod des konings in. Tegen die koning die hij toch lief had. En tegen die koning die hij niet wederstond. En die hij niet terroriseerde. Nee. Hij was een gehoorzaam onderdaan van de koning van Meden en Persen. Maar daarin was die goden meer gehoorzaam dan de mensen. Dus daaruit blijkt al de godsvrezen van Mordechai. Westrater zegt bijvoorbeeld, dan begint hij, het waren geen voorbeeldige mensen, Mordechai en Esther. Hoe durft hij? Maar het waren wel voorbeeldige mensen. Hij zegt, Mordechai die heb Esther geprest om haar afkomst, haar Joodse afkomst te verbergen. Nou, dat is geen zonde. Want ik zal u precies vertellen hoe koning Esther dat verborg. Ze heeft er ten eerste plaats nooit om gelogen. Kijk, als er haar gevraagd zou zijn, bent u een Jodin? En ze had nee gezegd, dat is een leugen. Maar dat is niet het geval. Dat is niet het geval. Mordechai had Esther geboden om haar afkomst niet te kennen te geven. Dus om er niet over te praten. Nou, als hij ergens niet over praat, dat is geen zonde. Dat is geen zonde. Dat Esther niet over haar Joodse afkomst sprak, dat is geen zonde. Dat wil die Westrater beweren. Hè? Die wilde beweren dat Esther met slinkse wegen haar Joodse afkomst verborg. Dat is niet waar. Ze praten er niet over. Maar er werd ook niet naar gevraagd. Er werd niet naar gevraagd. Je leest nergens in het boek Esther dat Esther gevraagd is, bent u een Jodin? Want als ze daar nee had gezegd, dan had ze gelogen, maar dat is niet de sprake. Nee, ze sprak er niet over. En waarom sprak ze er niet over? Waarom had Mordechai dat gebod gegeven? Omdat de Joden in het Rijk van Meden en Perzen min of meer als tweederangs burgers werden gezien. Het waren ballingen. Laat ik het eens zo zeggen, als ze in dienst waren van een business in het Rijk van Meden en Persen, dan kregen ze zeg maar het minste beroep. Een beetje slaaf, zoals het volk Israël in Egypte leefde, als slaaf in het diensthuis der zon. Dus Mordechai wilde Esther beschermen, dat ze als een tweederangs, voor de smaad van een tweederangs burgerschap, Maar kijk, die Joden hadden zwart haar, maar dat hadden de vrouwen van mij. Ze leek wel een Persin, ze leek wel een Persische, hè? Want ze hadden allemaal zwart haar. Dus er was weinig onderscheid. De Joden die in Iran wonen, die vallen daar niet zo op, hè? Want ja, Iraanse vrouwen hebben ook zwart haar. Hè? Joden ook, Jodinnen ook. Nou, goed. Dus Esther bedreef geen zonde door haar Joodse afkomst, door er niet over te praten. Ze hebben het niet verzwegen door slinkse manieren. Ze sprak er niet over, want er werd niet naar gevraagd. Nou best. Moet je dan alles op straat gooien? Moet ik dan hier zeggen, moet ik dan hier met een luide schel door de straten van dit land gaan? Ik ben Nederlander, ik ben Nederlander. Waar wordt dat gevraagd? Waar is dat geboden? Dat is nergens geboden. En zo heb koningin Esther over haar Joodse afkomst niet gesproken. Op het gebod, dat was heel edel van Mordechai. Mordechai was de neef, een oude neef van Esther. Was niet haar oom, een oude neef. En die heeft Esther geadopteerd, omdat haar vader en moeder gestorven waren. Esther was een wees, kinderen, Esther was een wees. En Mordechai, die adopteerde Esther en nam haar als zijnde zijn dochter in haar huis. En Mordechai heeft Esther een schone opvoeding gegeven, een godsdienstige opvoeding, een Joodse opvoeding, want die Westrater die beweert ook dat Mordechai Esther geprest heeft om met de spijswetten te breken. Ook was een grove leugen, maar hij vandaan man, leugenaar. Staat nergens in Gods woord. Maar nu was het land van Meden en Persen, net zoals hier, slanswijs, slanseer. Dan moet je, als het niet tegen Gods woord strijdt, je eigen naar de wetten van dat land waarin je woont, waarin je geëmigreerd bent of waarin je woont, dan moet je naar leven. Dan mag hij de wetten die niet strijden tegen Gods woord en je geweten, die moet je nakomen. Hè? De SGP, ja, die afvallige SGP, die zit alles aan te passen. Als de overheid wetten
uitvaardigt en decreten die strijden tegen Gods woord, want dat is de plaats van de vrouw. Hè? Daar hebben ze mee gesjoemeld en met zoveel meer dingen, want die kunnen kiezen tussen kwaden. Nou, dat zou je in de hel bewenen, daar zou je achterkomen. Dat is de mensen meer gehoorzaam zijn dan God. Dat is de SGP. En als je SGP'er zijn, dan ga je voor eeuwig verloren. Als jij je daar niet van bekeert. Dat is zo klaar als Gods woord klaar is. Want dan heb je geen oprechte geest als je daar nog mee kan leven. Met die vervloekte huichelarij. Met dat kiezen tussen kwaden. Met al die dubbelbesluiten. Dan zal je niet voor God kunnen bestaan. Dus dat zei je gezegd. Maar die koningin Esther, ja, was een schone maagd. Hè? Een schone maagd en nou was vast die verworpen omdat ze niet voor de koning wilde verschijnen. Aan de ene kant kan ik dat goed begrijpen, want de Ahasverus had een maaltijd aangericht voor al zijn vorsten. En er werd goed wijn geschonken en ze waren in zo'n beetje in zo'n dronken toestand. Nou, ik kan goed begrijpen dat koningin Vashti gezegd heeft. Ja, maar ik laat me eigenlijk daar niet tentoonstellen voor al die dronken mannen. Nou, maar ze had toch moeten gaan, want het was toch een uitvaardigingsbevel van de koning. En omdat Vashti geweigerd had om voor die koning om in die zaal, in die feestzaal te verschijnen, dan had ze die koning in die feestzaal maar de wacht aan moeten zeggen. Dan zeggen ze, koning, hoe kunt u zo feest vieren, dronken? Dan had ze dat maar moeten doen. He, maar dan had dat gebod van die koning moeten gehoorzamen, maar dan had ze dat een andere wending moeten geven. Nou goed, dat is allemaal niet gebeurd. Koningin Vashti is afgezet geworden en de koning die had daar spijt van. Ahasverus had daar spijt van, want hij wist, Vashti was een hele goede koning in absolute waarheid. Dat wist hij, hij had het maar in een grillige dronken bui, had hij zo'n bevel uitgevaardigd om even met zijn vrouw te pronken. Nou ja. Goed, het was allemaal gebeurd, gedane zaken nemen geen keer. Maar toen merkten die kamerlingen, ja, nou zit de koning te peinzen en te piekeren. En de koning moet weer een vrouw hebben. Nou ja, goed, zijn al die wetten van de Meden en Persen, het zijn heidense wetten. En ze gingen uit om maagden te verzamelen, schoon van aangezicht. En er was ook Esther bij, ze heeft niet geweigerd. Waarom zou ze weigeren? Om koningin te zijn, om vrouw te zijn van een heidens vorst, ja. De gelovigen mengen zich niet met de ongelovigen, dat is waar. Maar je moet goed verstaan, geliefde, ik wil hierin u Gods woord voorhouden. Nood breekt wetten. Daarmee zeg ik niet dat Gods wetten overtreden mogen worden, nee. Ik zal u een Bijbels voorbeeld geven. Dat Simson zocht een Filistijnse vrouw te trouwen. Dat was toch heel tegen Gods wet in? Ja, dat was het ook. Want de gelovigen mengen zich niet met de ongelovigen. Maar er staat er zo schoon geschreven van Simson en ze wisten niet, want zijn vader en moeder die zeggen tegen Simson. Maar man, dat kan je toch zomaar niet doen? Er zijn toch genoeg Joodse meisjes? Maar er staat er zo en ze wisten niet dat het van de Heere was. Het was van de Heere. Kan God dan zijn eigen wet overtreden? Nou, God is meerder dan zijn wet, hoor. Abraham moest zijn zoon offeren op de berg Moria. Dat was gans tegen de wet van God in. Want je mocht geen mensen slachten. Gij zult niet doden. Maar op Gods bevel deed hij het. Op Gods bevel deed hij het. Daar stond Abraham op de berg van Moria. Als een goddeloze. Maar hij gehoorzaamde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Kijk, geliefde, heel dat wettische leven, dat zie je ook aan die Samaritaanse met die 10 Melaatse, die brak door de wet van God heen. Kijk, dat is nou aan de wet sterven. Die 9 Melaatse, die gehoorzaamde de wet op bevel van Christus. Nog wel op bevel van Christus. Maar die ene Melaatse, die stierf aan de wet, die brak door de wet heen om te gaan naar de enige hoge priester, om hem de eer te geven, om God de eer te geven. Daar heb ik. Koningin Esther stierf ook aan de wet van Meden en Persen. Toen zij tot de koning uitgaat, ging. Kom. Nou, in de ervaring is ze gestorven. Dat kan ik je echt vertellen, hoor. Want het is makkelijk te zeggen, van, oh, koningin Esther ging naar de koning, kom. Ja, maar nou moet u het eens wezen. Nou moet er eens zo'n wet van de Meden en Persen gelden. Hè? En dan moet je eens uitgaan tot de koning, want het was hoogst noodzakelijk, anders zal
Ja, ze gingen in de bressen staan van de volk. Ik loop wel op de stof helemaal vooruit. Maar het gaat me erom om die godslastering van DSJ aan Weststraten te verleggen. Publiek voor heel de wereld. Want hier is een moord gepleegd. Een moordaanslag op twee Bijbelheiligen. En wat hij zegt, dat is een grove leugen. Godslastering. Esther had niet gezondigd door haar Joodse afkomst te verzwijgen. En ze heeft ook niet gezondigd om de vrouw van Mordechai om de vrouw van Ahasveros te worden. Nee. Want, dan zegt die Weststraten, ze werd al ontmaagd bij een dronken man in bed. Nou, ik vind dit een uitspraak van de duivel zelf. Hoe durf je? Ja, maar die koningin, die koning Esther, of die koning Morde, of die koning Ahasveros, die had er toch allerlei, die hield er toch allerlei vrouwen op na. Ja, dat is waar. Polygamie, hè? Dat was niet een order van God. Hè? Want de Heer heeft ieder man zijn eigen vrouw gegeven. Hè? Zo is het altijd geweest, volgens de scheppingsorde. Maar al die vrouwen die Ahasveros erop nahield, dat waren geen hoeren. Dat ken ik u. En als je dat niet in Gods woord leest, nou ja, dan lees je het er maar niet in. En dan laster je maar met die Weststraten mee. Maar dat harem, al die bijwijven. Nou, ik moet er gelijk bij zeggen, Salomo die overtrof Ahasveros in al die bijwijven. Want hij had 700 vrouwen en 300 bijwijven. 1000 in stuks. Huh? Ja, u zegt, maar er is Salomo ongestraft. Ho, 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 ho. Salomo is gestraft omdat hij met de valse godsdienst van die vrouwen meeging. Omdat hij participeerde in het roken op de hoogte. Maar niet zozeer omdat hij zoveel vrouwen had. Want David had zoveel vrouwen. Huh? Niet zoveel als zijn zoon. Polygamie is verboden hoor. Dat ken ik. Hier hebben de Latter-day Saints ook een wet. De wet van de Latter-day Saints, dat zijn de Mormons. Die tolereren ook polygamie. Nou, daar hebben een Mormon heeft bijvoorbeeld 10 vrouwen. Dat is van God vervloekt. Elke man heeft zijn eigen vrouw. 1 vrouw. Daar heb je ook Satan. Maar geliefde, dat was een heidenland. Hè? Persen, Mede en Persen, het Rijk van Mede en Persen was een heidenland. En die koning die veroorloofde zich allerlei vrouwen en bijwijven. Maar als ze bij de koning gelegen hadden, dan gingen ze terug naar het vrouwenverblijf. En dan mochten ze geen andere man trouwen. Dus het waren geen hoeren. En dat wil die Weststraten beweren dat Esther een hoer was. Godslasteraar dat je bent. Zodra een vrouw bij de koning gelegen had, was ze met hem getrouwd. Dat was de wet van Meden en Persen. Want die maaltijd die erop volgde, ja, dat was een feest ter ere van de kroning van koningin Esther. Dat was niet zozeer omdat Esther zijn vrouw was, ook, dat zat er ook in natuurlijk. Maar dat was een kroningsfeest. Nou goed. Esther werd door koningin Ahasveros geliefd boven alle vrouwen en boven alle maagden. Ja. En die bijwijven die koning Ahasveros erop nahield, die waren gedoemd om eenzaam in dat vrouwenverblijf te leven. Die mochten daar geen eens uit. Want dat waren officieel vrouwen en bijwijven van koning Ahasveros. Dat was een harem. Het was geen bordeel. Kijk, dat wil ik even ontkrachten. Die lastering van Weststraten. Want ze mochten niet met een andere man hertrouwen. Nee, dat mocht absoluut niet. Het waren geen hoeren. Hoe goddeloos je die wet van Meden en Persen ook zou kunnen noemen. Maar dan moet je eigenlijk maar bij je eigen volk houden. Dan moet je, wat denk je van, wat denk Abraham die had ook bijwijven. Hagar en Ketura. Kijk maar na in de kanttekeningen. Ja? Hagar en Ketura. Was Hagar een hoer? Absoluut niet. Hagar was geen hoer, ondanks het wetticisme dat Abraham op gebod van zijn vrouw zich aan Hagar, nou het is geen vergrijp, nee, maar het was wel zonde, het was wel ongeloof, maar nochtans was Hagar geen hoer en Keturah zijn tweede vrouw ook niet. And the Jewish writers say that the concubines were espoused not by writing as wives were, concubines of the patriarchs were under their lawful wife, most of the time. And their children did not inherit. The sons of the concubines of Abraham were Ishmael by Hagar, and the six children by Keturah, and Abram gave them some gifts, but not the inheritance, not the erfenis. Like he gave to Isaac.
Jacob had ook twee bijvrouwen.
Bilha en Zilpa, maar dat waren geen hoeren.
Absoluut niet.
David had ook vele vrouwen. Hij trouwt met Abigail. Nadat Nabal. Nabal. Die goddeloze, die Belials man gestorven was. Dus bijligging bij koning Ahasverus was huwen met. Ahasverus had geen bordeel. Dus koningin Esther was wettig. Volgens de wet van Meden en Persen. Kijk, die Westraad, kijk, die hebben alleen maar zo'n kerkelijk smaaldeelblik. Die zoutpilarenkerk, ik noem het maar een zoutpilarenkerk, want weet er wat er in Gods woord staat? Die knechten, van die heer, die werden bepaalde ponden gegeven. Eén die kreeg er 5, een andere 2, een andere 1. U moet het maar nalezen, om met die ponden te woekeren en er meer. Kijk. Dat ziet op de bekering, hè? Dat ziet op de bekering. Om discipelen van Christus te maken. Door de prediking van het evangelie. Maar daar zien hun niet naar uit. Er is trouwens geen kerk die zich iets interesseert in de bekering van zondaren. Want als er een bekeerd is, ja, dan wordt hij gelijk uitgeworpen. Net als de fariseërs deden bij die blindgeborene. Dat was nog ineens een wedergeboren man. Maar er was een wonder met hem gebeurd, want hij was ziende geworden. Wie hebt u ziende gemaakt? Dat wilden ze weten. Nou. En toen kwam het wel openbaar. Hè? En die grote profeet had dat gedaan. En toen heb die blind geborene, die ziende gemaakt werd. Toen heb die de fariseeërs de les gelezen. Ja? En toen werd hij uitgeworpen. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En er betreft het nog een onbekeerde man. Die zich met de waarheid Gods vrij maakt. Maar later wordt hij wedergeboren, want dan ontmoet hij de Heer Jezus weer. En dan zegt die Heer, wie is het opdat ik in hem mag mogen geloven? En dan maakt de Heer Jezus zich bekend aan die blindgeboren man en is het kind van God. Maar dat is de kerk van vandaag. Het is allemaal business geworden met een winst- en verliesrekening. Ja? Avondmaal, er wordt geen zielenonderzoek meer gedaan, want ouderlingen vrezen God zelf niet meer. En als je nog lid bent van een refo-kerk, dan merk ik bij de kinderen Gods dat ze meer en meer betoverd worden. Het ligt er dik bovenop. Als je een oprechte ziel hebt. En je leeft buiten de legerplaats. In de gemeenschap met Christus. Ondanks alles. Dan krijg je die vergezichten. Dan word je wel eens op die heuvel, op die Libanon gezet. Dan krijg je die vergezichten over Jeruzalem. En dan zie je. Kijk, dan komt dat Ezechiël. Graaf dieper geen mensenkind en er is ook meer gruwelijk in. Moet Ezechiël als een wonderteken dienen. Hè? Verhuizen hier daar, naar een andere plaats. Opdat ze het zouden opmerken. Maar ze merken het niet op. Hè? Want het hart des volks is vet geworden. Jezeren is vet geworden. Slaat achteruit. Het gaat tot de reformatorische preekstoelen toe. Want als er één. De waarheid wordt niet meer verdraagd in onze dagen. Is altijd zo geweest natuurlijk. Altijd zo geweest. Maar nou is het tot in de kerken. De antichrist heeft zijn zetel in de kerk. En als je het loochent, heb je geen oprechte geest. Want dan heb je geen blik. Kijk, je kent natuurlijk van alle algemene beschuldigingen uiten. En dat doet die Westraten ook. Jegens Mordechai en Esther. Het zijn allemaal ongenuanceerde lasterpraat. Nou ja, daar heb je niet zoveel voor nodig om dat omver te werpen. Maar het is wel noodzakelijk, want die lasterpraat van Westraten, daarmee raakt hij mijn ziel. Daarmee doorsteekt hij mijn. Hij kan mijn ziel niet doorsteken. Maar ik voelde het als een. Er ging een zwaar door mijn ziel. Want hij tast het leven in Christus aan. Hij kruisigt Christus in Mordechai en Esther. Ja. Esther was met de koning wettig getrouwd. En de koning. Die zette haar een kroon op het hoofd. Hij had Esther zo lief. Esther was niet opgesmukt met allerlei oogschaduw, lippenstift en blanketsel op de wangen. Nee, Esther nam genoegen met wat de Heere haar in de natuur gegeven had. Haar natuurlijke schoonheid was er best zat. Ze was tevreden met wat de Heere haar toegeschikt had, hoe de Heer haar geschapen had. En met wat Hegai haar gegeven had. Ze had best wat sieraden, maar ze had er niks bij gevraagd zelf. Het is weer die eenvoud des geloofs, hè? Die eenvoud des geloofs. Ja, ik ben wel in kringen geweest, dan mocht je nog ineens een ring dragen. Nou, verrek maar met je godsdienst. Dan zal ik het zo eens zeggen, verrek maar met je godsdienst, want daar moet ik niks van hebben. Je moet denken, toen Rebecca voor Isaac verscheen, die Eliezer was een godzalige man. En wat gaf die Rebecca? Allemaal sieraden. Moet een vrouw dan allemaal sieraden met sieraden omhangen zijn? Dat zeg ik niet. Maar als je het gaat verbieden, dan ben je zo wettisch als de duivel. Dat zeg ik wel. Een vrouw moet er eerbaar uitzien, maar een man ook. Een vrouw mag geen mannenkleding hebben. Een man mag geen vrouwenkleding hebben. He, want dat is, u zegt dat is oud-testamentisch. Ja, dat is niet oud-testamentisch, dat is scheppingsorde. En de scheppingsorde houdt niet op bij het Oude Testament. Nee, dat houdt niet op bij Maleachi. Dat gaat door in Matthäus tot in de eeuwigheid. Nee, straks is er geen man nog vrouw, dat is waar. Dat is waar. Hm? Als je nou getrouwd mag zijn in dit leven, dan zal je je vrouw in de hemel, als je allebei bekeerd mag zijn, niet meer als vrouw herkennen. Want dat is de bruid van Christus. Hè? Dan is er nog man nog vrouw. Maar goed. Esther werd wettig de vrouw van Ahasveros. En dat was maar zomaar geen, want Esther werd al, die kreeg al het heerlijkste gedeelte van het vrouwenverblijf. Want Hegai had zijn ogen niet in zijn zaak. Die zag wel dat, die Esther is een natuurlijke schoon. Net als Sarai. Sarah was ook een schone vrouw. Daarom probeerde die koning van Egypte, Abimelech. Ja, de vader alle gelovigen had er nog een leugen om verzonnen. Ja, ze zegt, het is mijn zuster. Nou ja, het was een halfzuster. Maar eigenlijk looft hij. Hij looft. En Abraham die geeft zijn vrouw eraan. Het is toch verschrikkelijk. De vader aller gelovigen. Ja. Het was ook de vader aller ongelovigen. Nou, dan is er nog hoop voor ongelovigen in ons midden. Hè? Kijk, dat staat ook voor Gods volk. Dikwijls tot troost geschreven. De zonden worden niet in Gods volk, in Gods woord verzwegen van de Bijbelheiligen. Nee, nee. Maar als je net als Westraten. Die bedrijft godslastering, want het gaat hier nog geen eens om dat Esther een zonde heeft bedreven. Nee, nee. Wijs het maar aan. Het zou je niet lukken. Hij zegt, Esther die liet zich al ontmaagden in het bed van een dronken man. Nou, ik vind dit onbeschofte taal. Het is ook een leugen. Ahasveros was niet dronken toen hij met Esther in het huwelijk trad. Dat is punt 1 al een grove leugen. En dan laat hij het nog zwart-wit, dan laat hij het de benier nog uitgeven. Dat is het RD, die verdienen dan een grof geld aan die godslastering. Dus naar de wet van Meden en Persen was. Kijk, vroeger de Indianen, weet je hoe die in het huwelijk traden? Dat zal ik je ook eens even vertellen. Want. En dat is niet onwettig hoor. Nee, nee. Nee, nee. Als ik toen geleefd had en ik had, ik wou dat het waar was, dan had ik, net als David Brainerd daar het evangelie gepreekt. Hè. Maar als ik daar met een Indiaanse vrouw getrouwd was geworden, dan had ik dat moeten doen naar de wet van de Indianen. Jazeker. En hoe ging dat? Toen werd het opperhoofd, er kwam erbij en die werden dan, hoe ingewijd? Nou, dat ging niet zoals in de reformatorische kerken. Nee, nee. Nee, nee, helemaal niet. Want je bent ook niet, als je je huwelijk in laat zegenen in een reformatorische kerk, dat is niet de grond van je huwelijk, dat is niet het document. Je bent getrouwd op grond van het burgerrecht in het gemeentehuis. Dat is je huwelijk. Ja, en dat je het voor Gods aangezicht laat bevestigen, dat is een andere zaak. Dat is een andere zaak. Maar Kolbrugge is nooit in de kerk in zijn huwelijk bevestigd geworden. En toen hem dat gevraagd, wil je alsnog je huwelijk bevestigen in de kerk? Hij zegt nee. Kijk, want dat is allemaal wetticisme. Niet als je dat op de dag van je huwelijk doet. Nee, nee, ik zeg niet dat als je dat voor Gods aangezicht nog een zegen van de Heer. Dat is een goede zaak. Maar ja, dan moet je die geschiedenis, hou ik heel die geschiedenis van Kolbrugge niet ophalen. Maar ik zou je vertellen, bij die Indianen, dan werd het opperhoofd. Goed. Je oog is gevallen op die vrouw. Je hebt liefde voor elkaar. En dan mag je zeg maar een maand ergens in een bos leven. Dan krijgen ze een tipi mee, twee paarden.
En dan gingen ze, dan werden ze afgezonderd. En dat was dan het huwelijk. Zo was de huwelijksceremonie. Dan werden ze afgezonderd en mochten ze naar een gebied trekken waar ze met elkaar een maand in en uit gingen. En dan kwamen ze terug en dan was het wettig besloten. Man en vrouw. Nou, in die trant ging het ook in Mede en Perzen. Esther is op die wijze, op die wet van Mede en Perzen, wettig getrouwd. Want in Mede en Perzen, hoererij was hoererij hoor. Dat is bij alle volken bekend. Hoererij is bij alle volken bekend. Wat hoererij is. Maar nogmaals, Ahasveros die hield er geen bordeel op na. Dat waren allemaal zijn wettige vrouwen. Ja, dat was niet naar de wet gods. Maar dat geldt voor Salomo ook. Dat geldt voor Abraham ook. Dat geldt voor David ook. Dus wat dat betreft kun je Ahasveros niet veroordelen. Dan zijn veel meer die bijbelheiligen met die vrouwen, die meerdere vrouwen hadden, te veroordelen. Als Ahasveros, want Ahasveros was maar een heiden. En die bijbelheiligen, dat waren Gods kinderen. Notabene. Geschieden onder de toelating. Jacob die had 2 vrouwen en 2 bijwijven. Geschieden allemaal onder de toelating. Als je Gods regering zuiver geestelijk wil beschouwen. Ja, dan kent dat niet met de wet in je hand. Nee, dan kent dat niet in je... Want dan loop je eigenlijk dood. Dan loop je eigenlijk mos dood. Nou, ik wilde dat het ten aanzien van de bekering waar zou worden. Vandaag. Ik ben door de wet gestorven. Toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Als je dan van Christus mag worden, dan ga je de wet geestelijk beschouwen. Nou, dan kom je niet verder. Ik ben vleeselijk verkocht onder de hoogste stand in het geestelijk leven. Ik dank God door Jezus Christus. Daar heb je het, hè. Daar heb je het. Daar komt geen wet meer aan te pas. Nee. Kan je dan in de zonde leven? Absoluut niet. Zullen wij dan in de zonde leven? Zullen wij dan de zonde doen omdat de genade te meerder worden? Absoluut niet. En we doen niet anders dan zondigen met gedachten, woorden en werken. Want de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Kun je daar je rust in vinden? Kijk, daar heb ik nou. Nee, Gods volk niet hoor. Die vinden hun rust in God. Als de Heer het weer eens vlak gemaakt heeft, dan hebben ze weer vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Hij blijft de getrouwe. Ondanks alle aanvallen des duivels. Ondanks alle omstandigheden die tegen Gods belofte getuigen. Want hoe krijgt Gods volk dat klaar als ze op de omstandigheden zien? Dan roepen de omstandigheden het tegenovergestelde. Wat de Heere beloofde. Maar zo vervult God zijn belofte heerlijk en eerlijk. Opdat zijn naam verhoogd wordt. Esther tot koningin gekroond. Hij zette de koninklijke hoed. Kijk, daar heb je op de bruid van Christus. Die heeft een kroon op haar hoofd. Die vrouw uit Openbaringen heeft een kroon met 12 sterren. Esther heeft misschien ook een kroon gehad met 12 sterren. Nou, van de vrouw, van de bruid van Christus is die kroon, die 12 sterren, ziet op de apostel, op de leer van de apostel. Op de leer van de apostel en profeten. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En nou werd die kroon op het hoofd van Esther gedrukt. Maar straks zal de bruid van Christus die kronen werpen aan de voeten van het Lam. En daarom kijken ze zo uit naar de wederkomst van Christus. Opdat hij verheerlijkt worden. Opdat ze nou werkelijk van aangezicht tot aangezicht. De heerlijkheid en de schoonheid van die koning. Niet door het geloof, maar door aanschouwen mogen zien. En daarin is de bruid van Christus verblijd. Om hem te zien, om in gemeenschap met hem te verkeren. Aan de ronde tafel geeft de nardus zijn reuk. Hè? Alles wat adem is, is gans begeerlijk. Dan wordt de bruid van Christus bedwelmd door de reuk die van Christus uitgaat. Door de liefde die van hem uitstraalt en bij ons instraalt. Dat is een instralende liefde. En door die liefde worden ze gedreven. En ik wens niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, en dan denk je, als je kijkt, dan is het gevaar groot dat je denkt dat je dan geestelijk wordt. Maar dan trekt de Heer weer aan het touwtje. Hè? Dan laat hij je struikelen. Niet dat de Heer dat doet, want de Heer is geen auteur van de zonde hoor. Nee. Maar dan laat hij, laat ik het zo zeggen, dan laat hij dat genadetouw weer eens een beetje vieren.
Dan val je in alle kuilen die er zijn. Opdat je zou weten aan welk touw dat je vastzit, volk van God. God wil genade verheerlijken. Maar als hij denkt dat je vroom wordt, dan laat de Heer het touw vieren. En de duivel die porde David aan onder de toelating des Heeren om het volk te tellen. De man naar Gods hart, de man naar Gods hart. Nou, daar is David ook om gruwelijk om gestraft. Maar hij zegt, wat hebben deze schapen gedaan? Dan ging David in zijn zonde, nog in de bressen staan. Kijk, daar heb je nou de waarde, daar heb je nou die oprechte geest. Hij zegt, Heeren, wat hebben deze schapen gedaan? Toen hij daar stond op de dorstvloer van Arauna. Toen de Heer met dat oordeel kwam. Zoveel doden geslagen. En Job die moest nog dienen als bestraffer van David. Hij zegt, koning, daar zal God grotelijks over vertorend zijn. Maar David ging door. Ja, het vlees gaat door. Het vlees gaat door. Totdat je dat oordeel weer eens mag omhelzen. Laat mij toch in de handen des Heeren vallen. Kijk, daar heb je die oprechte geest. Een huichelaar haakt af. Maar een oprechte die kruipt nog, net als een hond. Als een hond geslagen wordt door zijn baas, dan kruipt hij naar hem toe. Maar een huichelaar valt achterover. Maar de oprechte, bij de oprechte is gewilligheid. Bij de oprechte is gewilligheid. En hij kroonde, hij nam de kroon en zette die op het hoofd van Esther. Al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja. Dat wordt, als je wederom geboren mag worden, dan krijg je een kroon op je hoofd. Dan word je bevorderd tot de hoogste adelstand die er maar mogelijk is. En dat is de adelstand in Christus. Maar toch houdt de Heere zich over een ellendig en arm volk. In zichzelf zo arm. Dan zit Esther daar in die residentie. In dat koninginnenverblijf. En dan hoort ze wat haar volk is aangedaan door die valse Haman. Die Haman heeft er een wet doorgedrukt. Daar heb je Ahasveerus nooit goed bij nagedacht natuurlijk. Nee. Hij vertrouwde die. Hij stelde ook zijn hoop. Hij stelde ook zijn vertrouwen maar op mensen. Ja, het was een heidense koning. Maar toch had die Ahasveerus wel een rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Dat kun je door heel dat boek Esther lezen. Ahasveerus, kijk, je hebt nou in onze dagen, zelfs bij onder de refo's, zelfs onder de christenen, in massaal wordt, onbekeerd bedoel ik, wordt het rechtvaardigheidsgevoel gemist. Kan er natuurlijk mensen recht, ja zeker, kan een rechtvaardigheidsgevoel. Gewoon in de intermenselijke verhoudingen, niet jegens God door het geloof, nee. Maar dat rechtvaardigheidsgevoel, als de Heer de wederhouder wegneemt, dan worden mensen duivels. Nou, je ziet dat ook hè, in dat hele gebeuren van die vliegtuigcrash. Vliegtuigen verdwijnen en niemand weet waar dit is. Mensen laat je eigenlijk toch niks wijs maken. Ze weten, als je je telefoon in een bos gooit, weten ze hem exact te vinden. En ze zouden een vliegtuig die vol met GPS-apparatuur is niet vinden. Mensen, en dit wordt door het Reformatorisch Dagblad ons op de mouw gespeld. Dat zijn Bilderbergers hoor, die daar in de top zitten. Maar er is geen volk wat zo omkoopbaar en goedgelovig is als het Revelvolk. Als die dominee Westraten zou preken dat Christus gezondigd hebt, dan geloven ze het nog ook. Zo ver is het weg in onze dagen. Wat de dominee zegt is waar. Ik hoor het wel van Kees uit het Westen, die zit ook midden in zo'n godsdienstige kliek. Maar wat de dominee zegt is wat? Wat de dominee zegt is boven de Bijbel verheven. Nou mensen, dan ben je een vervloekte afgodendienaar. Ja? En dat geldt zelfs al zou het een knecht van God zijn, dan staat hij nog ver onder het woord. Want dat zeiden de christenen ook. Hè? Die was van Cephas en die was van Apollos en die was van Paulus. Nou, Paulus zegt, dit is de reinste afgoderij. Want het is alleen God die de wasdom geven kan. Ik niet. Wij kunnen slechts nat maken. Nou, ook nog amper. Dus als je vertrouwen vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Wie vertrouwt op s'mans benen. Zal God geen hulp en heil verlenen? Nee, want de Heer geeft zijn eer niet aan een ander. Ja, de tijd is alweer ver voorbij. En we moeten deze avond, zo de Heer het geeft. Ik had weer een andere preek op mijn hart. Maar dat moeten we dan maar weer uitstellen, want dit is nog niet klaar. Ja, het komt nooit klaar. Maar de godslastering van de reformatorische dominees in onze dagen, het is de hoogste tijd dat dat wordt wederlegd publiek. En of je dat zint of niet zint, dat scheelt me niks. Want als ik mensen moest behagen, dan was ik geen geroepen knecht van God. Dat gaat dwars tegen de kerkelijke en algemene publieke opinie in. Want als Gods wil geschiet, dan kom ik weer terug op wat ik in het begin gezegd heb. Dan is heel de wereld tegen. Alle refo's krijg je tegen. Alle dominees krijg je tegen. Ja, het zijn stomme honden die niet bassen kunnen. Dan krijg je iedereen tegen, krijg je ook jezelf tegen. Maar God gaat door. God gaat door. En hij trekt zijn volk er doorheen. Want als je een oprechte geest hebt, dan ga je in Christus hangen. Dan ga je net als die bruid, Heere, trek mij, dan zullen wij u nalopen. Dat kun je niet meer zonder doen. Het volgen van Christus is niet aangenaam voor het vlees. Je moet er kosten overrekenen. Want iedereen ga je haten. Je familie, hè, soms je vader en je moeder, je zussen, je broers, je kinderen. Gij zult door alle gehaat worden. En dan gaan ze allemaal opzommen. Hè. Je moet eens weten wie die is. Nou, ik ben van Christus en Christus is ik. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Wie? Als ze tegen de leer van Christus ingaat, moeten zelfs Gods kinderen en knechten bestraft worden. Jazeker, jazeker. Die zondigen bestraf ze in het openbaar, zegt Paulus. En dat gaat tegen de leer van Christus. Maar als je nou altijd die bestraffende man in de poort, dan noem je misschien wel je broeder, maar in je hart haat je hem. God ziet het, hoor. God weegt het. God weet het. De broederschap in onze dagen wordt zo gemist. Ook onder Gods kinderen. Om een appel en een ei worden ze kwaad. Nou, dan ben je toch, dan leef je niet in de genadestand buiten de legerplaatsen. Onder het kruis. Geloof er niks van, met heel je verhalen niet. Daar geloof ik absoluut niks van. Maar dan als de leer van Christus in het geding is en je staat niet in de bressen, dan mag je van mij nakijken of jij wel bekeerd bent. Daar geloof ik er niks van. Want dat treft me in mijn ziel. Wat die Westraten aan lasteringen schrijft over Mordechai en Esther. Dat treft me in mijn ziel. Ja? Dat is Christus kruisigen in zijn volk. Dat zijn ook de rechtzinnige predikers in onze dagen. Nou, je hebt het al gezien met die vaccinatie, met dat vaccinatie-interview. Dominees brengen de leugens in de wereld. De reformatorische dominees, ja. Die Erven Koten, Labbé. Het is allemaal leugen en bedrog wat ze beweren. U kunt dat letterlijk lezen op de website. Interview over vaccinaties. Leugen en bedrog. En als je zulke predikanten niet te wachten aanzet en je maakt je eigen niet vrij, heb je geen oprechte geest. Want dat is een heel makkelijk werk, hoor. Als je in de liefde van Christus, die door de liefde van Christus gedreven wordt. Dat is een heel makkelijk werk. Dat is niet van, nou ja, schroom, hè, van vrees. Helemaal niet. Helemaal niet. Nee, hoor. Het opnemen voor de eer van Christus en Paulus en Petrus en Johannes, die waren verblijd dat ze waardig geacht werden om in de naam van Christus te lijden, want dat brengt het met zich mee. En als je je eigen daar nou niet voor over hebt, dan ben je echt geen kind van God, hoor. Dat bestaat niet. Want alle die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Maar die hebben een welkom thuis, in het vaderhuis. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Nou kreeg Esther een plaats in de residentie van Ahasveros. Maar ze was toch een ellendig en arm mens. Die op Gods naam, daar moest het van hebben. Op Gods naam betrouwen. Want door het geloof ging ze tot de koning uit. We hopen er deze avond nog iets meer van te zeggen. Nog één ding. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Want als nou die heidense koning zijn scepter toereikte aan koningin Esther. Zal dan de koninklijke koning, die gezegd heeft, die rijk zijn scepter toe, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. Lieve heren, gij hebt uw heerlijkheid en genade geopenbaard ook in het boek Esther, in het leven van Mordechai en in het leven van koningin Esther. Uw heerlijkheid, uw koninkrijk, uw genade en uw trouw. Gij hebt uw trouw in Israël nooit gekrenkt, heren. Nooit, nooit. En gij zult het ook nooit doen. Gij blijft dezelfde tot in eeuwigheid. Bij u is geen schaduw nog omkering. Gisteren, heden, dezelfde. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Heren, dat we u daar in alle eeuwigheid de eer, de lof en de dank van mochten toebrengen. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, laten we nog zingen van diezelfde 45e psalm en daarvan het 6e zangvers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer. Dies moet u voor hem buigen, wat er verder volgt in dat 6e zangvers van psalm 45. Troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.